Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst waarin vanmorgen voorgaat dominee Adrie van der Heijden uit Zaandam. Fijn dat u in ons midden bent. Ook een hartelijk welkom aan de luisteraars die via de opname met ons verbonden zijn. Wij wensen hun een prettig uur. En misschien ook goed een hartelijk welkom aan veel nieuwe gezichten in de kerk. Ik heb begrepen studenten uit Amsterdam. Ik heb al tegen ze gezegd dat ze in één sprong de gemiddelde leeftijd enorm naar beneden trekken. Dus maar fijn dat jullie er zijn. Op de liturgiestraat vermeldt dat Hans Rijken vandaag onze organist is. Nou, die melding klopt niet, want vandaag hebben we geen organist, maar een pianist. En dat is Wim Lebbing, die zal ons vandaag muzikaal begeleiden. Wim, vast dank voor je spel. We gaan al een beetje de vakantietijd in. Onze eigen dominee heeft ook vakantie. Er zijn er ook niet zoveel mededelingen voor morgen. Wel een mededeling voor na afloop van deze dienst, als we aan de koffie gaan in het BSC. Want vandaag wordt daar een nieuwe expositie geopend. En dit keer niet met schilderijen, maar met een tentoonstelling van doopjurken. Ineke Kan en Anke Breur zullen de nieuwe expositie openen en geven daarbij ook een toelichting. De komende weken kunnen de doopjurken in het BSC worden bekeken, inclusief de verhalen die erbij zijn opgetekend. Naast zondagsmorgens na de dienst kunt u hiervoor ook terecht op de vrijdagmorgen, als de kerk open is, voor belangstellenden tussen 10 en 12. Dan de bloemen, die zijn vandaag bestemd voor mevrouw Marian Lichtenberg. En ze krijgt daarbij vanuit ons midden een hartelijke groet en een bemoediging van ons allen. Ook ligt er een kaart ter ondertekening. En die is bestemd voor mevrouw Ria Kluit. En ook zij krijgt daarbij een hartelijke groet en een bemoediging vanuit ons midden. Graag ook uw blijvende aandacht voor de voedselbank. De houdbare producten worden in dankbaarheid ontvangen door de mensen die wat minder te besteden hebben. En volgende week zondag gaat hiervoor dominee Marianne van Amerongen uit Terschuur. Mag ik u voorgaan in gebed? Eeuwige God, eigenlijk zijn we vanmorgen bij u op visite in uw huis. Maar dat is misschien wat te eenvoudig gezegd. Want u bent hier niet direct zichtbaar en tastbaar aanwezig. We kunnen ons uw aanwezigheid hier wel invoelen, maar dan moeten we ons daarvoor ook wel openstellen. En dan kunnen we u in ons hart sluiten. Als we dat doen, dan bent u eigenlijk dagelijks bij ons op visite, in onszelf. Geef dat we vanmorgen door u mogen worden aangeraakt. Door de woorden van onze voorganger, door de liederen en de muziek en in ons contact met elkaar. Geef dat we samen gestalte mogen geven aan uw aanwezigheid, niet alleen op zondag, maar ook op de andere dagen van de week. Dit vragen wij u als uw gemeente hier in Oostzaan. Amen. We beginnen met het zingen van lied 24, de versen 1, 2 en 5. Ik wens u een goede dienst.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de ene. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Gemeente, genade voor u en vrede van God, de bron van het leven, en van Jezus Christus, het licht der wereld, en van de Heilige Geest die ons alle verbindt in vrede. We bidden nu ons Kyriëgebed, afgesloten na de zinsnede. Zo bidden wij met het gezamenlijk gesproken Heer, ontferm u. En daarna zingen we het Gloria-lied, 304, de versen 1, 2 en 3. Laat ons bidden. Heer, onze God, schepper van de hemel en de aarde, vroeger deed u grote dingen. Vroeger baande u een pad voor uw volk, dwars door de zee. Vroeger genas u zieken. Vroeger wekte u zelfs doden op. Vroeger vertrouwden mensen op u en u hebt ze gered. Maar vroeger is een tijd geleden en wij leven nu. En het is ook nu dat we u nodig hebben. Nu roepen mensen tot u vanaf hun ziekbed, vanuit de kampen, vanuit hun armoede en eenzaamheid, vanuit de honger en de oorlog. Nu leggen ze hun vragen bij u neer. Wij bidden, wees uw mensen dan nabij. In hun eenzaamheid, in hun verdriet, in hun armoede, in hun ziekte, in de honger, in de oorlog. Wees hen nabij en doe aan hen grote dingen, zo als u vroeger deed. Zo bidden wij. Heer, ontferm u. Bidden we om de verlichting met Gods Heilige Geest. Laat ons bidden. Heer onze God, oude woorden gaan we horen uit tijden lang voorbij. Maar mensen hebben zich eraan verwarmd, werden erdoor getroost. En zo komen ze over de eeuwen heen ook tot ons, ook op deze morgen. Wij vragen u, wil zelf in die oude woorden tot ons spreken, dat ze ons influisteren het geheim van u. Help ons ze te verstaan als woorden van leven die met ons meegaan. Heer, wij bidden, schenk ons vooral de ontmoeting met u, want daarvoor komen we in de kerk, om geheeld te worden aan onszelf, aan elkaar en aan u, de Heer van ons leven. Sla dan niemand van ons over vanmorgen, wanneer ons hart naar u verlangt. We bidden het om Jezus wil. Amen. Twee schriftlezingen. Ik mag ze zelf uitvoeren, zie ik. Ja, heel goed. In de eerste plaats Genesis 28, vers 10 tot en met 19. Jacob's droom in Bethel. Een oud verhaal. Jacob verliet dus Berzeba en ging op weg naar Charan. Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten, omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die daar lagen en legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen slapen. Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte. En daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen. Ook zag hij de Heer bij zich staan, die zei: ik ben de Heer, de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen, zal ik aan jou en je nakomelingen geven. Je zult zoveel nakomelingen krijgen als er stof op aarde is. Je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden. En in jou en je nakomelingen zullen alle volken op aarde gezegend worden. Ikzelf sta je terzijde. Ik zal je overal beschermen, waar je ook heen gaat. En ik zal je naar dit land terugbrengen. Ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd. Toen werd Jacob wakker. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niks anders dan het huis van God. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. De volgende morgen vroeg zette Jacob de steen die hij als hoofdsteun had gebruikt rechtop. Hij wijdde hem door er olie over uit te gieten en hij gaf die plaats de naam Bethel. Maar voordien heette die stad Luz. Tot zover de eerste lezing. De tweede uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 1, vers 47 tot en met 52. En dan gaat het vooral om de verwijzing die Jezus daar geeft naar het verhaal wat we zo net gelezen hebben. Vanaf vers 47. Jezus zag Nathanael aankomen en zei: dat is nou eens een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? Vroeg Nathanael. Jezus antwoordde: ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder die vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus vroeg: geloof je omdat ik tegen je zei dat je onder die vijgenboom, dat ik je onder die vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde Jezus eraan toe, jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zien omhoog gaan en neerdalen op de mensenzoon. Tot zover de laatste schriftlezing. Wij zingen van lied 280. De versen 1, 2, 4 en 5. lezen de tekst voor de preek van vanmorgen. Uiteraard gaat de preek over het hele stuk wat we zo net met name uit Genesis, maar ook uit Johannes gelezen hebben. Maar de kern is toch wel het 12e vers uit Genesis 28, waar over Jacob gezegd wordt: toen droomde hij en zie, op aarde was een ladder geplaatst waarvan de top tot de hemel raakte. En zie, de engelen van God klommen daar langs omhoog en omlaag. We zingen straks in antwoord op de verkondiging van lied 146c, de verzen 1, 3 en 7. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, dit is een heel merkwaardige geschiedenis. Dat verhaal van Bethel, Beet-El in het Hebreeuws. Letterlijk vertaald huis van God. Merkwaardig is het vanwege het gebeuren dat daar beschreven wordt, maar ook vanwege de betrokken aartsvader, Jacob. Ja, want je moet zeggen, misschien is Jacob van alle aartsvaders wel de meest vreemde. In elk geval, dat is wat de rabbijnen zeggen. Vader Abraham, zeggen ze, kun je vergelijken met de morgen. Bij hem begint het nieuwe geloof. In het heidense Haran gaat over vader Abraham het licht op van Gods openbaring. Hij verlaat het heidendom en gaat naar het land dat God hem wijzen zal. Dan komt aartsvader Isaac. Hem kun je vergelijken, zeggen de rabbijnen, met de middag. Bij hem geen opzienbarende gebeurtenissen, maar wel vasthoudendheid, doorzettingsvermogen. Blijven in het land van de belofte, blijven bij de God van het verbond. Maar Jacob, de rabbijnen zeggen, ja, die moet je toch eigenlijk wel vergelijken met de avond of misschien zelfs wel met de nacht. Want ja, bij Jacob is sprake van duistere zaken. Daar krioelt het van de problemen en van de moeilijkheden. Vaak door Jacob zelf veroorzaakt, dat moet je er meteen bij zeggen. Door zijn slimmigheden, door zijn eigenzinnigheden, zijn eigen gereidheid. Op een bepaald moment moet je bij Jacob zelfs de vraag stellen: wat is dat eigenlijk voor een aartsvader, die Jacob? Ja, dat aarts, dat klopt wel. Een aartsbedrieger is die. En een aartsleugenaar. En een aartspraatjesmaker is die ook. En een aartsritselaar. Maar een aartsvader, een wegwijzer, iemand waar je houvast aan hebt, iemand aan wie je een voorbeeld kunt nemen. Toch, gemeente, in de heilsgeschiedenis van Israël wordt het pas bij aartsvader Jacob echt duidelijk wie God nou werkelijk is. Vooral in twee verhalen gebeurt dat, namelijk in Genesis 32, waar het gaat over Pniel, Pniel in het Hebreeuws, letterlijk gezicht van God. Dan krijgt Jacob te zien het gezicht van God, u weet wel, in dat verhaal over die worsteling daar met die vreemdeling aan de oever van de rivier de Jabok. Maar dan ook in het verhaal van deze morgen, Genesis 28, waar het gaat over Beet-El, letterlijk vertaald huis van God. Zeg maar de plek waar God woont, de plek waar God wil zijn, de plek waar hij zich openbaart. Nou goed, dat laatste, daar gaat het vanmorgen over. Jacob ontdekt het huis van God. Twee dingen komen aan de orde. Allereerst is er de vraag, waar is dat dan eigenlijk, dat huis van God? En vervolgens is er de kwestie, wat kun je in dat huis van God vinden en meemaken? Dus die twee dingen, waar is dat huis en wat kun je daar meemaken? Eerst, waar dat is, dat huis van God. De plek waar God wil zijn, de plek waar hij zich wil openbaren, waar hij zich wil laten zien. Daar moeten we het eerst over hebben. Waar vind ik die plek ergens in deze wereld? Waar moet ik dan wezen? Volgens mij, gemeente, moet je dan beginnen met te zeggen, dat huis van God is niet zomaar aan te wijzen. Dat je zegt, nou ja, we zijn er nu. De kerk, dat is het huis van God. Ja, vanzelf. Nou, nee, het zit toch ingewikkelder in elkaar. Je kunt niet zonder meer zeggen dat elke kerk gelijk staat met het huis van God. Daar is geen sprake van, zo werkt dat niet. Dat blijkt al in de merkwaardige manier waarop in Genesis 28 wordt gesproken over de plek van Jacob's ontdekking. Tot 6 keer toe valt er dan het woordje plaats. Tenminste in de nieuwste Bijbelvertaling, zoals we die zo net gelezen hebben. Andere vertalingen gebruiken dan andere woorden, zoals bijvoorbeeld oord of plek. De Grunniger Bijbel heeft het zelfs over een stee. Maar hoe dat woordje ook vertaald wordt, het blijft allemaal een beetje vaag en ongrijpbaar. Het zijn allemaal van die vage termen. Een oord, een plek, een plaats, een stee. Dat je onwillekeurig zegt, wat heb ik daaraan en wat moet ik daarmee? Maar in het Hebreeuws wordt het gelukkig wat duidelijker gezegd. Daar staat in alle gevallen waarin die vertaalwoorden zijn gebruikt, het Hebreeuwse woord makom. Dat zegt u hoogstwaarschijnlijk niks. Maar u kent vast wel de Jiddische versie daarvan, namelijk het woordje mokum. U weet, de Amsterdammers hebben zich dat woord toegeëigend. Als je het onvriendelijk zegt, ze hebben het gepikt van hun Joodse medebewoners, hun Joodse medeburgers, als aanduiding van Amsterdam. Mokum betekent dan in dat geval zoveel als de plek, de plaats bij uitstek. Ja, want dat denken die Amsterdammers dan bovendien ook nog. Ze denken dat Amsterdam ook de mooiste plaats van Nederland is. Of misschien zelfs wel van de hele wereld. Vandaar ook dat liedje van Johnny Jordaan, u weet wel. Liever in Mokum zonder poen dan in Parijs met een miljoen. Geef mij maar Amsterdam. Dat is mooier dan Parijs. Geef mij maar Amsterdam, mijn Mokums paradijs. Nou, dat is Mokum, dat is dus Amsterdam. Maar in de Bijbel wordt dat woord Mokum op veel meer plaatsen gebruikt. En in veel meer gevallen. Zo staat het bijvoorbeeld, als je daar de Bijbel op naleest, voor de roepafstand tussen twee mensen die elkaar in het veld tegenkomen. En dan is het dus de afstand waarop je elkaar kunt horen en begrijpen en verstaan. Maar mokum wordt ook gebruikt voor heel concrete plekken. Bijvoorbeeld voor de berg Moria. De berg, weet u wel, van het voorgenomen offer van Isaak. U kent die geschiedenis. Abraham leert daar dat God geen mensenoffers wil, maar dat hij zelf een lam ten brandoffer geeft. Als het om offers gaat, zegt die geschiedenis, zegt dat verhaal, dan regelt God dat. Dan hoeven wij mensen ons daar niet druk over te maken. God organiseert dat. En zo wordt die berg dan ook genoemd, de berg waar God de dingen regelt. Nou, die berg wordt ook Mokum genoemd. De plek waar God het regelt. Mokum wordt ook nog gebruikt, bijvoorbeeld in de geschiedenis van de brandende braamstruik. U weet wel waar Mozes de opdracht krijgt om het volk Israël uit Egypte te gaan bevrijden. Met daarin dat overbekende zinnetje, doe je schoenen van je voeten, want de plek waarop jij staat is heilig. Nou, ook die plek wordt aangeduid met mokum, makom. Met andere woorden, gemeente, al die mokums bij elkaar, het zijn uiteindelijk allemaal plekken van ontmoeting. Ontmoetingen tussen mensen onderling, maar vooral tussen mensen en God. Je kunt zelfs zeggen, heb ik zitten denken bij het doorbladeren en het doordenken van al die oud-testamentische Bijbelse verhalen. Je kunt zelfs zeggen op een bepaald moment, als God iets wil duidelijk maken aan ons mensen, dan regelt hij, dan kiest hij, dan organiseert hij een makom, een mokum, een plek van ontmoeting. En op die plek maakt hij dan contact met mensen en geeft die mensen houvast. Anders gezegd, dat is dus ook precies de bedoeling van al die mokums in de Bijbel. Dat zijn allemaal plekken of plaatsen waar God dingen voor ons regelt, waar hij contact maakt met mensen en waar hij mensen troost geeft en houvast en heel vaak ook een nieuw begin. Ik kan het u nog sterker vertellen, gemeente. In de Bijbel gebeuren die dingen zo vaak dat de rabbijnen in de loop van de tijd dat woordje voor plek of plaats, dat woord mokum dus, zelfs zijn gaan beschouwen, nota bene, als één van de namen van God. Nota bene, dat is wel een heel verrassende en heel aparte en bijzondere manier om dat woord mokum te gebruiken. U weet, de rabbijnen gebruiken de godsnaam, dat vierletterwoord, waarvan niemand eigenlijk weet hoe je dat moet uitspreken. Maar de rabbijnen gebruiken die naam liever niet. Ze vinden hem veel te heilig om zomaar voor niks en nog eens niks te gebruiken. Vandaar dat God vaak met bijnamen, zou je kunnen zeggen, met aanduidingen wordt aangeduid. Bijvoorbeeld dat Gods naam wordt aangeduid als Hashem, de naam. Maar daarnaast kan God dus ook worden aangeduid volgens de rabbijnen met Hamakom, Hamokum, de plek, de plaats. In het rouwritueel van het traditionele Jodendom, heb ik begrepen, is dat zelfs een standaard manier voor mensen om bij een rouwbezoek rouwenden te troosten. Dan wordt er gezegd, Hamakom je nachem, mag de plaats of de plek je troosten. En daarmee wordt dan natuurlijk God zelf bedoeld. En in de Midrash wordt dat gebruik als volgt verklaard, dat men zegt, ja, God heeft de hele wereld geschapen en de hele wereld weerspiegelt op alle plaatsen zijn heerlijkheid. Vandaar dat je God dus niet kunt koppelen aan één enkel plekje in deze wereld. Nee, hij is aanwezig op alle plaatsen. En daarom kan die ook genoemd worden Hamakom, de plaats, de plek. En dat is dan ook de bedoeling voor die rouwenden, dat men tegen ze zegt, luister, God is vlakbij je, ook in jouw verdriet. Hij is niet ver weg, hij is niet ongrijpbaar, hij is niet buiten de hele wereld teruggetrokken. Heel de aarde is van de Heer, zijn troost is vlakbij je. Nou ziet u, die rabbijnen durven dat dus zomaar te stellen. God heeft vele namen, de Heer, de Schepper, de Heilige, noemt u ze allemaal maar op. Maar hij heet ook de God van Makom, de God van Mokum. Jazeker, hij is dus inderdaad de God van Amsterdam, heel beslist, zeer bepaald. Maar tegelijk, hij is ook de God van Zaandam en de God van Oostzaan. En hij is ook de God van Lutjebroek. En van boerenkoolstronkeradeel en op welk gat, in welk gat wij ons ook maar kunnen bivakeren. Want hij is de God die bemoeienis wil hebben met ons. En dan moeten we dat even goed begrijpen, gemeente. Dan wil onze God dat niet zomaar voor niks, uit voyeurisme of zo, zonder enige speciale reden, alleen maar omdat hij het kan. Nee, die bemoeienis komt voort uit zijn bewogenheid met ons mensen. Kijk naar de geschiedenis van Jacob bij Bethel. God wil juist daar zijn, zegt dat verhaal, waar wij het niet verder mee weten. Waar wij zijn vastgelopen. Waar wij alleen nog maar depri kunnen zijn en wanhopig. Juist daar wil God zijn. Ziet u, gemeente, daar is het huis van God, zegt Genesis 28. De grote vraag voor ons vanmorgen is, willen wij dat met z'n allen alstublieft goed in onze oren knopen en dat dus ook never nooit meer vergeten dat onze God juist daar is, juist midden in onze sores. Ja, want dat is natuurlijk ook het bijzondere en het aparte van dat hele verhaal wat we net gelezen hebben uit Genesis 28. Dat is het verhaal van Jacobs wanhoop, moet je zeggen. Jacob is in het land van de belofte een eenling geworden, een vreemdeling, een zwerver, zelfs een volstrekt ongewenste vreemdeling. Je zou kunnen zeggen ongeveer zoals de gemiddelde PVV'er, of misschien moet je helaas tegenwoordig wel zeggen de gemiddelde Nederlander, gewend is tegen asielzoekers aan te kijken. Nou, zo kijkt Jacob hier ongeveer tegen zichzelf aan. Hij heeft het gevoel dat iedereen tegen hem zegt, meneer, u bent hier ongewenst, wij moeten u hier niet. Wilt u alsjeblieft weggaan? Er is hier niemand die nog iets met u te maken wil hebben. U moet maar één ding doen en dat is opkrassen, move, wegwezen. Dat is hoe Jacob zich voelt. Een mens van niks, op een plek van niks. Ja, zoals wij ons bij tijd en wijle kunnen voelen. Als de dokter een schokkend bericht voor je heeft gehad. Of als je relatie compleet onverwacht muur vastloopt, of je zakt voor een belangrijk examen en je ziet je toekomst in elkaar storten, of je leven gaat een compleet andere richting uit dan jij altijd gedacht en gehoopt had. En hoe moet het nou nog verder met je? En dan krijgt Jacob op zo'n moment die speciale droom, waarin hij mag ontdekken wat wij naar Gods bedoeling allemaal vroeg of laat mogen ontdekken. Ik ben niet dakloos. Hoe uitzichtloos mijn bestaan ook is, God houdt mij vast. Nog sterker, hij stelt zijn huis voor mij wagenwijd open. Ik mag kind aan huis zijn bij hem. Ja, want dat is wat Jacob hier te ervaren krijgt in het stukje wat we gelezen hebben. Midden in de angst, midden in de eenzaamheid mag hij ontdekken dat hij al vluchtend en struikelend valt in de armen van God. En rekent u erop, gemeente, wie zo'n ervaring ooit heeft meegemaakt in zijn leven, vergeet dat van zijn levensdagen niet meer. Nou, dat over het huis van God, de plek waar God is, de plek waar hij zijn wil, midden in onze sores, duizenden jaren geleden in dat oude verhaal van die oude aartsvader, maar ook tot op de dag van vandaag voor een ieder van ons. Zelfs midden in de ellende mogen wij kind aan huis zijn bij God. Punt 2. Wat wordt een mens daar wijzer van dat huis van God en wat valt daar dan te zien en mee te maken en te beleven? Nou, gemeente, een aantal heel onverwachte en totaal nieuwe dingen. Onze tekst zegt, en zie, kijk nou eens, een ladder neergezet op aarde, de top ervan raakt in de hemel. Ja, een verrassende wending is dat. Na dat droevige verhaal over Jacob en zijn sores komt opeens de hemel ter sprake. Ja, al een hele tijd hadden we in de geschiedenis van Jacob daar helemaal niets meer van vernomen. Wel van allerlei aardse verwikkelingen, allerlei mensenverwikkelingen, totaal uit de hand gelopen situaties. Jacobs bedrog onder leiding van zijn moeder, Esau's woede daarover. Hij kan letterlijk Jacob wel vermoorden. Hij heeft er zelfs plannen voor gemaakt om dat te regelen. Isaaks verbittering over de hele gang van zaken. Ja, want hij is door Jacob en zijn vrouw ook keihard voor de gek gehouden. Met andere woorden, op aarde loopt het allemaal krakend vast. En de hemel, zo lijkt het, blijft doodstil. Jawel, maar precies in onze tekst verandert dat. Vandaar ook dat het beginwoord. En zie, moet je nou kijken, een ladder vanuit de hemel neergezet op de aarde. Dat is dus wat Jacob te horen krijgt, midden in zijn sores. Dat de hemel er ook nog is. Ja, volgens mij betekent dat besef voor Jacob zoiets als een soort van geestelijk breekijzer. Via die droom komt er opeens een extra dimensie in zijn leven. Op het platte vlak zit Jacob langs alle kanten vast. Hij kan nergens meer heen. Maar in die droom opent God voor hem een dimensie naar boven. God laat zien hoe er vanuit de hemel naar Jacob gekeken wordt. Dat is wat hier gebeurt. God laat aan Jacob zien hoe hij tegen Jacobs leven aankijkt. En dan blijken er onvermoede mogelijkheden te zijn. Geen sprake van een vastgelopen leven en zet er maar een punt achter, want het leidt allemaal nergens meer toe. Geen sprake van. Er staat Jacob een toekomst te wachten waar hij geen idee van heeft, waar hij zelfs niet op had durven hopen. En die ladder is daar het symbool van, kun je zeggen. Een ladder door God neergezet op de aarde. Ja, het is goed om daar nog even apart de vinger bij te leggen, want hier gebeurt dus precies het omgekeerde van wat er gebeurt in Babel, bij die torenbouw. U weet wel, dat verhaal uit Genesis 11, waar de mensen op het idee komen om een grote vechttoren te bouwen tegen de hemel. Dat ze bij God op tafel kunnen kijken, dat ze God naar de kroon kunnen steken. Nou, u weet, dat liep niet goed af. De Bijbel wil duidelijk maken, als mens moet je je daar niet mee bezighouden met dat soort zinloze pogingen. Dat wordt allemaal niks, dat is een kansloze missie. Maar, zegt onze tekst, het omgekeerde kan wel. God zelf kan wel van bovenaf een ladder naar beneden op aarde zetten. En dat is precies wat hier gebeurt. Kijk nou, een ladder neergezet op de aarde, de top ervan reikt tot in de hemel. En moet je zien, engelen klimmen daar langs op en dalen daar langs neer. Communicatie is dat, gemeente. Contact tussen hemel en aarde, God en Jacob, God en de mensen. Opstijgend dragen die engelen de menselijke nood omhoog, onze schaamte, onze schuld, onze angst, ons verdriet. En afdalend dragen ze Gods vertroostingen naar beneden, midden in onze wanhoop en uitzichtloosheid. Communicatie, contact tussen hemel en aarde. Tegelijk, dat visioen bedoelt ook nog meer. Want die term huis van God slaat niet alleen maar op de hemel, zoals wij dat vaak denken, de hemel als het domein van God, maar dan op een oneindige afstand van ons, op een onoverbrugbare afstand van ons. Nee, het visioen geeft aan, het zit anders in elkaar. Gods huis omvat niet alleen de hemel, maar tegelijk ook de aarde. Je moet zeggen, hemel en aarde worden in dit visioen als het ware één geheel. Het is één huis. Dominee Toorman zegt daarvan, zo is het precies. En het meest opvallende stuk interieur in dat huis is dan precies die trap. Precies neergelaten op de plek waar wij zijn. En dat meubelstuk geeft aan, er is een blijvende aandacht van boven voor beneden. Net zoals er ook een blijvende toegang is van beneden naar boven. Anders gezegd, bidden heeft zin. Bidden heeft zin. God is ten zeerste geïnteresseerd in ons wel en wee. En hij reageert ook op wat wij van hem vragen. Dan is er nog één uiterst revolutionair element in deze droom. God presenteert zich hier aan Jacob. In eerste instantie op, je zou kunnen zeggen, de ouderwetse manier. Zoals die zich eerder openbaarde aan de andere aartsvaders. Via die bekende woorden, ik ben de Heer, de God van je vader Abraham, de God van Isaac. Met daarbij de herhaling van de belofte van het land en het nageslacht. Maar dan in vers 15 valt er opeens een compleet nieuwe naam. Daar noemt God zichzelf, ik ben met je. Nader uitgelegd als, ik zal je bewaren, Jacob, waar je ook gaat. Ik zal je ook niet verlaten, totdat ik alles gedaan heb wat ik je beloofd heb. Nota bene, gemeente, moet u even nagaan. God schrijft hier dus niet aan Jacob de wet voor, wat je had kunnen veronderstellen na wat Jacob allemaal uitgevroten had. Van je moet dit en je moet dat en je moet zus en je moet zo. En weet jij wel hoeveel dingen er fout zijn in je leven, Jacob? Nee, nee, zo gaat het niet. God biedt aan Jacob het evangelie. Ik ben met je, Jacob. En ik zal je bewaren. Waar je ook gaat, en ik laat je ook niet in de steek, en ik doe ook alles wat ik je heb beloofd. Ziet u, gemeente, dat is het revolutionaire, het omwentelende in dit stukje. God is hier niet degene die beveelt, en wij mensen moeten maar gehoorzamen. Hij is ook niet de God die met ons afrekent, weet je wel hoeveel er allemaal fout is, en hoe moeilijk het zal wezen om dat allemaal weer in orde te krijgen. Geen sprake van. De heilige God maakt zich hier de dienaar van ons mensen. Hij belooft dat hij Jacob en alle die uit hem geboren zullen worden terecht zal brengen voor nu en voor altijd. Ja, volgens mij is dat ook precies de reden, gemeente, waarom Jezus dit oude verhaal zo heel ver weg uit Genesis kennelijk heeft gezien en ervaren en gekozen als beeld van zijn programma, van het programma van zijn missie in deze wereld. Ja, want zo staat het in het evangelie naar Johannes, we hebben het zo net nog gelezen. Die vreemde aanhaling van dit oude verhaal in het evangelie naar Johannes, helemaal voor het begin van Jezus' werken. Dat je je afvraagt, waarom doet de heiland dat? Wat bedoelt hij daar precies mee? Hoe komt hij daar nou bij? De Bijbeluitleggers zeggen, denk erom mensen, dit is niet zomaar een passage, dit is een uiterst belangrijke passage in het evangelie naar Johannes. Jezus getuigt hier over zichzelf. Hij geeft hier aan hoe hij zichzelf ziet, hoe hij over zichzelf denkt. En hoe ziet de heiland zichzelf dan? Nou, gemeente, op zijn kortst gezegd, Jezus heeft zichzelf herkend. Nota bene in die trap, in die ladder van Genesis 28. En hij zegt hier zoiets van, let goed op mensen, wat aan Jacob in Genesis 28 is gebeurd en beloofd, jullie gaan dat ten volle meemaken bij mij. Bij mij zullen jullie de hemel open zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon van de mens. Met andere woorden, in en via Jezus is er die open hemel, die open communicatie met God. Zoals in dat oude liedje van Johannes de Heer. Ik zie een poort wijd openstaan, waardoor het licht komt stromen. Genade Gods, zo rijk en vrij, die poort staat open voor iedereen, maar ook voor mij. Kortom, gemeente, wat hebben wij nou aan dit alles, dit hele verhaal, dit hele visioen van Jacob bij Bethel? Jezus zegt, let op. In en via mij geldt die open verbinding met God voor jullie allemaal. Met andere woorden, waar is het huis van God? Waar is de poort van de hemel? Waar kunnen wij dan terecht? In Jezus Christus, onze Heiland. In hem, zegt het evangelie, is heel de wereld mokum, die bijzondere plaats waar wij God mogen ontmoeten. En het evangelie zegt, al wie zich aan Christus toevertrouwt, die zal dat mogen gaan ervaren. Geve de Heer dat aan ons allen. In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Amen. Dan gaan we nu over tot de dienst der gebeden. Wij willen onze dank uitspreken aan God voor alles wat hij ons gegeven heeft. Wij willen voorbeden doen. Er is gelegenheid voor persoonlijk stilgebed. En we sluiten af met het gezamenlijk gebeden. Onze Vader, laat ons bidden. Heer onze God, wij danken u voor uw woord, voor dat schitterende verhaal uit de heilsgeschiedenis van uw volk Israël. Hoe u aan Jacob hebt duidelijk gemaakt dat u ons niet aan ons lot overlaat, maar dat u ons vasthoudt dwars door alles heen. En dat u die aloude belofte ten volle vervuld hebt in uw Zoon, onze Heiland Jezus Christus. We moeten u belijden dat ook wij, net als Jacob, maar al te vaak veel meer vertrouwen hebben in onze eigen slimmigheden en eigenzinnige overtuigingen dan in uw beloften en bedoelingen. Wij bidden u, vergeef ons dat en leer het ons anders. Geef dat we al ons vertrouwen op u mogen stellen. Juist ook op die momenten dat wij menen dat het allemaal afgelopen is met ons en onze verwachtingen van u. Dat onze levens zijn vastgelopen, dat we geen kant meer uit kunnen. Geef ons juist dan de ervaring van Jacob. Dat we allemaal in Christus de poort naar uw heil wagenwijd open zien staan. En beseffen en ervaren dat ook wij daarin mogen delen. Zo bidden we voor zieken en eenzamen. Voor mensen die het niet verder meer weten. Ouderen, jongeren. Alle die het gevoel hebben vergeten te zijn door de mensen. Mogelijk zelfs ook door u. Geef ons allen de gevoeligheid die nodig is om de signalen daarvan op te vangen, zodat we een woord ten goede mogen spreken of daadwerkelijk iets ten goede mogen doen. Dat we niet met grote bogen om elkaar heen lopen, maar dat we elkaar tot steun en toeverlaat mogen zijn. We bidden voor de wereld waarin we leven. De steeds grotere tegenstellingen die zich daarbij manifesteren, tussen rijk en arm, links en rechts, vredelievend en oorlogzuchtig, tussen mensen met overvloed en mensen die helemaal niks meer hebben. Geef ons bewogenheid met alle die onze hulp nodig hebben. Geef ons dat we in onze directe omgeving de tegenstellingen niet versterken en aanjagen, maar juist overbruggen. En als leerlingen van u, Heer Jezus, vredestichtend bezig mogen zijn. We bidden voor de landen waar oorlog is. We denken aan Gaza, Israël, de Libanon, Syrië, Midden-Afrika, Jemen, maar vooral ook Rusland en Oekraïne. Geef vrede, Heer, geef vrede. Zegen de vele pogingen die gedaan worden om een eind te maken aan de vijandelijkheden, de geweldsuitbarstingen op zoveel plaatsen in deze wereld. Zegen de inzet van internationale vredestroepen, en ook de Nederlandse militairen die daarbij betrokken zijn. Wil geven dat die inzet succes mag hebben en dat aan het lijden van onschuldige burgers een eind mag komen. We bidden voor ons eigen land. Het nieuwe kabinet staat op het punt van beginnen van de werkzaamheden. Er zijn zoveel zaken die dringend behandeld moeten worden. Zoveel problemen die om een oplossing vragen. Daarbij zoveel meningsverschillen. Vrees voor onervaren, ondoordacht en of hardvochtig optreden. Geef dat de nieuwe gezagsdragers met voorzichtigheid en bewogenheid mogen optreden. En dat ze dingen ten goede mogen veranderen. Hoor ons, Heer, als wij nu in stilte onze persoonlijke gebeden tot u opzenden. Hoor ons als wij tot u bidden, het gebed dat Jezus ons geleerd heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan volgt er nu nog enige uitleg over de collectus. En ons slotlied is 723, de verzen 1 en 3.
Een brief uit het SOS-dorp over Tenzin. Hij is een goede student en wordt een goed prater. Sinds kort is de school gestart met een debat half uurtje voor school begint. Onder leiding van een teacher en een onderwerp wordt er gedebatteerd. Dit helpt hem verder in de wereld van later. Tenzin zegt zelf: ik verbeter mijzelf in het spreken en een gesprek te voeren in het openbaar. I'm a better speaker now. Ik ben dankbaar dat de school mij helpt om beter en sterker te worden in de wereld. De school stimuleert ook het lezen van boeken door de kinderen. Misschien is dat ook een idee voor hier in Nederland. De collecte is dus voor het SOS Kinderdorp de tweede en uitgangscollecte voor de kerk. En vanaf augustus, dan kunt u alvast beginnen te sparen, staat er weer een doos voor stap verder. Want in september komt dominee Hofman en dan hebben we een volle doos met spullen voor verzorging van de mensen.
Lied 723, 1 en 2.
Thank you.
Mogen Gods heilige engelen, dezelfde als die uit de droom van Jacob, u begeleiden op al uw wegen. En draagt u daarbij de zegen van onze God, die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heer zegene u en hij behoede u. De Heer doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen.